Adventskerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan de Rijn. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Albert-Jan Vonk, van harte welkom in onze uitzending van 22 september 2024. Straks om 9:30 kunt u gaan kijken en gaan luisteren naar een kerkdienst vanuit de Adventskerk. De liturgie is te vinden via onze website en de dienst zal eveneens worden vertoond via internet. Voorganger van vandaag is dominee van Rixhoort en we hebben muzikale medewerking op het orgel van Simon Stelling. Maar nu eerst ons platenprogramma en daarvoor geef ik graag het woord aan Marijke.
Ja, dankjewel Albert-Jan. Ja, goedemorgen luisteraars. Ik wil beginnen met het lied Dank, dank nu alle God. En dat wordt gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging ASAF. Wij noemen de jarige van afgelopen week. Vrijdag 20 september is 76 jaar geworden onze technicus Hans Wolmert. En hij woont op de WM Offringalaan nummer 41. En natuurlijk gaan we voor Hans een lied draaien. Ik heb voor hem uitgekozen Standing By door Sing Devotie onder leiding van Peter Sierenveld. En je krijgt een aangeboden namens al je collega's van de draadomroep en natuurlijk namens de luisteraars. voor Hans Wolvers zijn 76e verjaardag werd gedraaid. Standing By, het werd gezongen door Singing Devotion onder leiding van Peter Sierveld. Je kreeg een aangeboden namens al je collega's met een hartelijke felicitatie en natuurlijk namens alle luisteraars. Ja, luisteraars, wilt u soms ook een plaatje aanvragen? Ik ben Marijke Helfstein en ik woon op de Maasstraat nummer 20. En mijn telefoonnummer is 472348. 472348. Dus u kan ten alle tijde een plaatje aanvragen. Het volgende lied wat we gaan draaien, dat wilde graag een luisteraar horen. En dat is het lied De Ruis Langs de Wolken. Het wordt gezongen door het Christelijk Krimpens Mannenkoor samen met de sopraan Marianne Blom. voor een luisteraar werd gedraaid. De ruis langs de wolken, een lieflijke naam. En het werd gezongen door het Christelijk Krimpens Mannenkoor samen met de sopraan Marianne Blom. En ze wilde dat graag horen omdat ze dat een heel mooi lied vond. Het volgende lied wat we gaan draaien is Zoek eerst het Koninkrijk van God. En dat wordt gezongen door de Christelijk Gemengde Zangvereniging De Lofstem. Wat u hoorde was Zoek eerst het Koninkrijk van God en het werd gezongen door de Christelijk Gemengde Zangvereniging De Lofstem. Het volgende lied wat we gaan draaien is Ik stel mijn vertrouwen op de Heere God en dat wordt gezongen door de kinderkoren De Lenteklokjes uit Oostendorp en de kinderkoren De Krekeltjes uit Doornspijk. kinderkoor De Lenteklokjes uit Oostendorp. En samen met de kinderkoor De Krekeltjes uit Doornspijk zong ik Stel mijn vertrouwen op de Heere God. Het laatste lied wat we gaan draaien voor de dienst is De Heer is mijn licht. En dat wordt gezongen door het christelijk mannenkoor uit Lelystad onder leiding van Jan Zwanepol.
Schakelen naar de kerkdienst vanuit de Adventskerk, die ook te bekijken is via internet. Voorganger in deze dienst is dominee van Riksoord. Luisteraars, we wensen u een goede ontvangst en een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Dirk Zwager. Hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk en u die thuis met ons gebonden bent. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Onze voorganger is vanmorgen dominee van Riksoord. Na de afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. De jongeren van onze gemeente zijn dit weekend in Amerongen. Ze laten u hartelijk groeten. Op de foto is te zien dat ze het goed naar hun zin hebben. Wij van onze kant wensen de jongeren nog een goede zondag en een goede terugreis. De eerste collecte gaat naar Kerk in Actie. In Syrië is het leven ontwricht door geweld. Kerk in Actie helpt om de verwoeste kerk in Syrië weer op te bouwen, zodat die kerken op hun beurt hulp kunnen bieden aan alle mensen die zijn getroffen door het geweld. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke felicitatie naar de familie De Kruijf van Leeuwen aan de Willem Dreestraat. En met een hartelijke groet naar de heer Fauzet aan de Van Dijkstraat. Na de dienst krijgt u bij de uitgang een enquêteformulier. De enquête gaat over onze gemeente-app Apostel en onze website. De kerkraad wil graag van u weten of u die app en de website gebruikt. En wat u ervan vindt. U kunt het formulier uiterlijk zondag 6 oktober weer inleveren in de ontmoetingsruimte. Bij voorbaat dank. Volgende week zondag 29 september is er een extra deurcollecte bestemd voor noodhulp aan Gaza. In de Gazastrook hebben kinderen en gezinnen dringend hulp nodig in de vorm van medische zorg, schoon water, voeding, onderwijs en psychosociale ondersteuning. De opbrengst van deze collecte gaat naar UNICEF. De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op woensdag 2 oktober, 's avonds om 8 uur hier in de kerk. Op deze gemeenteavond wil de kerkenraad de gemeente nogmaals horen over het wel of niet zegenen van een huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht. Meer informatie kunt u lezen in de notitie van de kerkenraad die u kunt downloaden van de website. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 65, de verzen 1 en 2 uit de nieuwe psalmrijming. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Laten we stil worden voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal aan ons begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van God onze Vader. En van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Grace, mercy and peace to you from God the Father, from Jesus Christ our Lord, through the Holy Spirit. Amen. Wij zetten de dienst voort met het zingen van lied 221, zo vriendelijk en veilig als het licht. gaan met elkaar luisteren naar de 10 geboden, de 10 woorden. En daarmee kijken we als het ware in een spiegel. Ons wordt een spiegel voorgehouden. In aansluiting daarop zingen we van de 130ste psalm de coupletten 1 en 2. Psalm 130, 1 en 2 als lied van verootmoediging nadat we naar de 10 woorden hebben geluisterd. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg aan over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En wij bedenken erbij dat de vervulling van de geboden de liefde is. Amen. Zullen we samen bidden om vergeving en om verlichting met de Heilige Geest? Laten we bidden. Goede, trouwe en ook barmhartige God, we danken u voor deze nieuwe zondag. We danken u dat de koster de deuren van de kerk weer open mocht zetten. En daarmee laat u zich direct in het vaderhart kijken. Want u wilt niets liever dan ons ontmoeten. U wilt naar ons horen, als wij bidden, als wij zingen. En u hebt ons iets te zeggen, als wij horen naar uw woord. En zo hoorden wij uw geboden en wij erkennen, wij belijden onze schuld. Aan uw geboden staan we schuldig. We zijn andere wegen gegaan dan die u ons wees en wijst. Eigen wegen, eigen wijsheid. En daarmee hebben we u, anderen en ook onszelf tekort gedaan. Heere God, vergeef ons onze zonden, onze schuld. En zie ons aan in Jezus, uw Zoon, die een verzoening is van onze zonden. In uw barmhartigheid, gedenk de zonden niet en help ons zo te leven dat in ons bestaan uw beeld te lezen is. Elke zondag bent u er, Heere God, met uw woord, met het evangelie. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Waar wij het vaak laten afweten, bent u er altijd. En daar danken we u voor. En tegelijk, we vinden, als uw woord klinkt, als er uit de Bijbel gelezen wordt, dan vinden we dat vaak moeilijk. Wat heeft wat we lezen te maken met vandaag, met ons leven, met wat ons bezighoudt? Dan staat het ver van ons weg. We horen uw stem er niet in, we voelen ons niet aangesproken. Ja, er zijn er ook die er troost in vinden en moed uitputten, maar lang niet allemaal. We zitten hier als zo verschillende mensen. Maar allemaal hebben wij iets van troost nodig en van moed. Allemaal misschien ook iets van terechtwijzing. Dat we op het goede pad blijven of daarop gewezen worden. Wilt u geven, Heer, dat de woorden die we lezen voor ons begrijpelijk zijn. Dat ze ons hart raken en dat ze wat met ons doen. Heilige Geest, u was destijds, zo hebben we begrepen, bij het ontstaan van de Bijbel betrokken. Wees er dan ook nu bij, als we de Bijbel lezen, hier in de kerk en in de kindernevendienst. En als we meekijken of meeluisteren, omdat we om de een of andere reden hier niet kunnen zijn. Spreek, Heer. Wij willen horen. Amen. De kinderen mogen zo naar de kindernevendienst gaan, maar komen jullie eerst nog maar even naar voren. Goedemorgen. Alles goed? Goed geslapen? Nee? Hoor ik daar nee zeggen? Nee? Gaat die goed? Nee, echt niet? Wil je het vertellen? Of liever niet? Ja?
Ik ben vandaag uit mijn bed gevallen.
Ben je uit je bed gevallen? En met het goede been of het verkeerde?
Verkeerde.
Het verkeerde been. Ach ja, dat is wel heel vervelend. En nu? Gaat het nu een beetje?
Ja.
Nou, de anderen zullen je wel een beetje troosten.
Heb je het niet aan je moeder verteld?
Heb je het niet aan je moeder verteld? Oh, maar nou weet ze het wel. Nou weet ze het. Nou ja, gelukkig zijn de anderen, die kunnen je een beetje troosten dan. Goed. Hey, weten jullie nog waar het vorige keer over ging, vorige week? Weten jullie dat nog? Jij weet het wel. Weet je het nog? Volgens mij ging het over een koning. En er was wat mee aan de hand.
Die was jong.
Wat was die?
Jong.
Die was jong. Ja, dat was weer een keer daarvoor, geloof ik, hè? Toen ging het over een hele jonge koning. Hoe oud was die ook alweer? Weet je nog? Volgens mij was die 8. En toen heb ik nog eens... Was die 7?
Ja.
Goed zo. Nou, heel goed. En toen heb ik ook nog verteld dat wij ook zo'n jonge koningin hebben gehad, hè? Heel lang geleden. Die was nog maar 10. Weet je nog? Hoe heet ze ook alweer? Koningin? Heb je dat nou alweer vergeten? Nou, ik zeg het nog 1 keer en de volgende keer vraag ik het weer, hè? Wilhelmina heette ze. Maar vandaag gaat het ook weer over een hele jonge koning. Die is nog maar 8 jaar. Maar vorige keer ging het over een koning en die was ziek. Weet je nog? En die heeft de Heere God toen gevraagd van, mag ik niet nog een tijdje blijven leven? En toen kreeg hij er nog een tijdje bij, hè? Hoe lang? Hoeveel jaren? Weet je nog? Weet jij het?
Volgens mij 15 jaar of zo.
15 jaar, hoe weet je dat? Want je was er helemaal niet. Vorige week was jij er toch niet?
Ja.
Was je er wel? Die keer ervoor niet?
Ja.
Oh ja, nou dan heb ik niet goed in mijn boekje gekeken vanmorgen. Maar het is heel goed, hij kreeg er 15 jaar bij. Hè? En 15 jaar, dat gaat best wel snel. Maar toch, als je denkt van, nou ja, morgen dan moet ik sterven. En dan krijg je er nog 15 jaar bij. Dat is best wel weer een tijd. Hè? Maar die koning is toch weer gestorven. Toen kwamen er weer andere koningen. En die deden het niet zo heel goed. En toen kwam er een nieuwe koning. En die was nog maar 8 jaar oud.
Hij was 7.
8 jaar oud. Nee, maar de nieuwe koning waar je het vandaag over gaat horen, iets van gehoord, die is nog maar 8 jaar oud. Nou, die werd natuurlijk wel geholpen door anderen. Hè? Dat kan natuurlijk niet anders. Dan heb ik een vraag. Hebben jullie van de week naar Prinsjesdag gekeken? Ja. Heb je daar iets van gezien? Ja? Wat heb je gezien?
De Gouden Koets.
De Gouden Koets. Heb jij die gezien? De glazen koets. Vroeger was het altijd de gouden koets. Maar het is nu de glazen koets. Ja, dat klopt. Maar dat is ook mooi, hè? Die heb je ook niet thuis staan, toch? Nee, ik ook niet. Nou, en wat heb je nog meer gezien voor Prinsjesdag? Heb je nog iets gezien?
Ik heb de troonrede in de klas hebben geluisterd.
Oké, heb je en snapt je hem ook? Nee, je snapt er niet zoveel van, hè? Ja, ik heb het helemaal gemist, Prinsjesdag. Want ik was de hele dag was ik met de kerk bezig. Met de Bijbel, met geloof en vergaderingen en zo. En toen heb ik helemaal niets van Prinsjesdag gezien. Dat is natuurlijk niet zo goed, hè? Jij ook niet. Daarom ben je uit bed gevallen.
En hij ook, omdat wij samen.
Oh ja, nou niet. Mooi. Maar ik heb er niks van gezien, omdat ik de hele dag met de kerk bezig was. En toen dacht ik andersom, zou die koning, hè, Willem-Alexander, zou die toen die de hele dag met de regering en zo bezig was, en met ons land bezig was, zou die toen aan de kerk ook nog hebben gedacht? Wat denk je? Zou die dat hebben gedaan? Wat denk jij?
Ik denk het wel.
Jij denkt het wel? Oké, waarom denk je dat? Nee, dat is moeilijk, hè? Wie denkt het nog meer? Denk jij het ook? Weet je het niet, hè? Nee, we weten het natuurlijk niet. Maar ik denk stiekem dat hij er niet zo heel erg mee bezig was. En dat hij vooral met die troonrede bezig was. En met het land en met de regering en hoe het allemaal verder moet en zo. Nou, de koning waarover jullie nu gaan horen, die denkt aan allebei. Die denkt aan het land en die denkt aan de kerk. En die kerk heette toen nog geen kerk, Weten jullie hoe dat toen heette? Weet jij het?
Een tempel?
Ja, de tempel. Heel goed. Goed opgelet. Dus de koning was met het land bezig en die was met de tempel bezig. Was een hele goede koning. Nou, daar gaan jullie straks iets over horen. En wij gaan eerst nog een lied zingen met elkaar, hè? God kent jou vanaf het begin. Kinderen horen dus een verhaal uit 1 Koningen, maar wij uit Ezechiël, daar gaan we gewoon weer mee verder. Vandaag lezen we hoofdstuk 18, dat is een fors hoofdstuk, dat kan ik u wel vertellen. Ezechiël 18, ga er maar even goed voor zitten zou ik zeggen. En in aansluiting erop zingen we van Psalm 79 de coupletten 3 en 5. 3 en 5 van Psalm 79. De Heer richtte zich tot mij, dat is Ezechiël. Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord? Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stompe tanden. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer. Nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen. Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren. Zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand. En alleen wie zondigt zal sterven. Stel, iemand is rechtvaardig. Hij handelt naar recht en gerechtigheid. Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel. En hij vereert de afgoden van het volk van Israël niet. Hij maakt de vrouw van een ander niet onrein door haar te onteren. En met een vrouw die ongesteld is, heeft hij geen gemeenschap. Hij buit niemand uit. Geeft de schuldenaar zijn onderpand terug en besteelt niemand. Hij deelt zijn brood met al wie honger heeft. Wie naakt is, geeft hij kleren. Hij vraagt geen rente wanneer hij geld uitleent of toeslag wanneer hij het terugkrijgt. Hij begaat geen onrecht en geeft een eerlijk oordeel bij onderlinge geschillen. Hij houdt zich aan mijn bepalingen en leeft werkelijk naar mijn regels. Zo iemand is rechtvaardig en zal zeker in leven blijven, spreekt God de Heer. Maar stel, hij krijgt een gewelddadige zoon. Een moordenaar die alles doet wat zijn vader nooit heeft gedaan. Hij neemt wel deel aan de offermaaltijden op de bergen en maakt de vrouw van een ander onrein. Wie misdeelt en arm is, buit hij uit. Hij steelt en geeft wat hij als onderpand heeft gekregen niet terug. Hij vereert de afgoden, misdraagt zich gruwelijk, vraagt rente vooraf en toeslag achteraf. Moet zo iemand in leven blijven? Nee, hij zal niet in leven blijven. Na zoveel wandaden zal hij zeker sterven. Hij heeft zelf de dood over zich afgeroepen. En ook hij krijgt weer een zoon. En deze zoon ziet alle overtredingen die zijn vader begaan heeft. Hij ziet ze allemaal, maar volgt ze niet. Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel. De afgoden van de Israëlieten vereert hij niet. En ook maakt hij de vrouw van een ander niet onrein. Hij buit niemand uit, hij vraagt geen onderpand wanneer hij iets uitleent en hij besteelt niemand. Hij deelt zijn voedsel met al wie honger heeft. Wie naakt is, geeft hij kleren. Wie misdeeld is, doet hij geen kwaad. Hij vraagt vooraf geen rente, nog toeslag achteraf. Hij leeft naar mijn regels en houdt zich aan mijn bepalingen. Zo iemand zal zeker in leven blijven en niet sterven vanwege de zonden van zijn vader. Als een vader die een uitbuiter is geweest, die anderen bestolen heeft en zijn eigen familie heeft benadeeld, zijn vader zal sterven vanwege zijn eigen zonde. Maar vragen jullie, waarom hoeft de zoon niet te boeten voor de zonde van zijn vader? Die zoon heeft gehandeld naar recht en gerechtigheid. Hij heeft zich aan al mijn bepalingen gehouden en ze nageleefd. Dus zal hij zeker in leven blijven. Iemand die zondigt zal sterven. Maar een zoon hoeft niet te boeten voor de zonde van zijn vader. En een vader hoeft niet te boeten voor de zonde van zijn zoon. Wie rechtvaardig is, wordt als een rechtvaardige behandeld. En een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft. Als een slecht mens zich afkeert van de zonde die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn bepalingen en handelt naar recht en gerechtigheid, zal hij zeker in leven blijven en niet sterven. De misdaden die hij heeft begaan zullen hem niet worden aangerekend. Vanwege zijn rechtvaardige daden zal hij in leven blijven. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? Spreekt God de Heer. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. En een goed mens die zich niet langer rechtvaardig gedraagt, maar onrecht doet en alle wandaden begaat van een slecht mens, moet die in leven blijven? Al zijn goede daden zullen niet meer tellen, omdat hij mij ontrouw is geworden en zonden heeft begaan, zal hij sterven. Nu zeggen jullie, de weg van de Heer is onrechtvaardig. Maar luister, Israëlieten, ben ik het die onrechtvaardig is? Zijn het niet juist jullie wegen die onrechtvaardig zijn? Een goed mens die zich niet langer rechtvaardig gedraagt, maar onrecht begaat, zal sterven. Hij sterft omdat hij onrecht heeft begaan. Een slecht mens die zich afkeert van zijn goddeloze levenswijze en voortaan handelt naar recht en gerechtigheid, zal in leven blijven. Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker in leven blijven en niet hoeven sterven. De Israëlieten zeggen, de weg van de Heer is onrechtvaardig. Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten? Zijn het niet juist jullie wegen die onrechtvaardig zijn? Volk van Israël, ik zal ieder van jullie beoordelen naar de weg die hij gaat, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengen die jullie ten val. Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid en vernieuw je hart en je geest. Want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël? De dood van een mens geeft me geen vreugde, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer en leef. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Oudshoorn staat een prachtige villa. Villa Nuovo genaamd. Het is het geboortehuis van de dichter Jacques Bloem. Wiens vader burgemeester van Oudshoorn was. Er is altijd een straat naar die burgemeester vernoemd. En ik kwam er deze week achter dat toen hij hier stopte als burgemeester, hij vervolgens burgemeester in Hardenberg werd. De plaats waar wij hiervoor woonden. Maar het gaat me om Jacques. Hij werd dichter. En onder andere bekend vanwege regels als domweg gelukkig in de Dapperstraat. En op zijn graf die woorden, ik heb dat graf wel eens bezocht, in Overijssel is die begraven, voorbij, voorbij, o en voorgoed, voorbij. Nou ga ik geen college geven over Bloem, gesteld dat ik dat zou kunnen, maar het gaat me om iets wat Jacques Bloem ter sprake heeft gebracht, of beter onder woorden heeft gebracht. Het ging in de discussie over poëzie, over de vraag of je een gedicht nou los kan zien van een dichter. Kun je een gedicht begrijpen zonder iets van de dichter te weten, van zijn persoon, van zijn biografie, of niet? Kun je het ook begrijpen zonder dat je daar kennis van hebt? En Bloem die vatte die discussie samen onder de kreet vorm of vent. En daar moest ik aan denken toen ik opnieuw met Ezechiël bezig was. Want hoe zit dat nou bij hem? Ik denk dat Ezechiëls levensverhaal niet losstaat van de boodschap die hij namens God moet brengen. De boodschap, het verhaal, de vorm staat niet los van de vent. Die vent, om zo te zeggen, doet helemaal mee. Hij is met al zijn vezels bij die boodschap betrokken. Maar het gaat niet over hem. Hij stelt zichzelf helemaal in dienst van de boodschap. 30 was hij, een net begonnen priester, toen hij door God tot profeet werd geroepen. Door de hand van de Heere gegrepen, zo staat er. Hij woonde te midden van zijn volk, bij de ballingen bij het Kebarkanaal. Hij deelde in de misère en de crisis. En met dat volk bleef hij verbonden, al stond hij er ook wel eens tegenover. Het bleef zijn volk. En daar voelde hij zich verantwoordelijk voor. Hij is als wachter over Israël aangesteld. En dat kan hij niet een beetje op afstand zijn. Nee, bij die taak is hij ook zelf helemaal in het geding. Dat hebben we een tijdje geleden gehoord. Als hij een slecht mens niet waarschuwt en die mens sterft, dan is dat weliswaar zijn eigen schuld. Maar de Heere zal ook Ezechiël ter verantwoording roepen. Dus dat is niet niks, hè. De schrijver van de Hebreeënbrief die zegt later: gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Ezechiël staat dus niet op afstand van zijn volk. Hij verheft zich er niet boven, nee, hij maakt er zelf deel van uit. En de boodschap die hij namens God moet brengen, raakt hem zelf ook. Dat is goed om in het oog te houden. En ik hoop dat u dat ook merkt als er op zondag een dominee tot u spreekt. Dat hij niet vanuit de hoogte spreekt, al staat hij dan wel op een kansel. Maar dat die boodschap hem of haar ook zelf aangaat. En dat de manier waarop zij spreken ook niet losstaat van hun persoon. Van hun achtergrond, van hun geschiedenis, zeg maar van hun biografie, van hun ik. Die klinkt daarin mee. De vorm staat niet los van de vent of de vrouw. Als mijn collega en ik over eenzelfde Bijbelgedeelte preken, dan zult u niet twee dezelfde preken horen, dat kan ik u verzekeren. Onze ladekastjes verschillen, om zo te zeggen. Maar het gaat om de boodschap. En nou naar Ezechiël, de Heere zegt tegen hem: waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord: als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen, eigenlijk staat er zonen, stompe tanden. Zo waar ik leef, spreekt God de Heere, nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen. Een spreekwoord, een mashal, dat kennelijk bij de Heere God nogal zwaar weegt. En waar hij helemaal afstand van neemt. Wat betekent het? Het is een wat wonderlijk spreekwoord, vindt u niet? Ja, als je onrijpe druiven eet, zure druiven, ja, dan zou dat heel goed kunnen dat dat schadelijk is voor je tanden. Ik weet niet of er een tandarts in ons midden is, maar ik vermoed zomaar dat hij dat kan bevestigen. Hè? Dat het glazuur eraf springt, bij wijze van spreken. Dus dat is duidelijk. Maar het tweede gedeelte, dat is vreemd, hè? Want niet bij de vaders die die onrijpe, zure druiven eten, gaat hun gebit eraan. Maar bij de kinderen. Die krijgen stroeve of stompe tanden. Apart. Dat die vaders onrijpe druiven eten, dat kunnen de kinderen toch niet helpen. Maar ze ondervinden wel de gevolgen. In de Targum, de vertaling van het Oude Testament in het Hebreeuws, in het Aramees, schijnt het spreekwoord zelf niet te staan, maar wel wat er bedoeld wordt. De vaders hebben gezondigd, maar de zoons of de kinderen, die moeten lijden. Dat is het precies. Maar het is wel raar. En de Heere God is het er ook niet mee eens. Hij wil het zelfs niet meer horen. Let er trouwens op dat de Heere God zegt dat het spreekwoord in Israël gebruikt wordt. Die ballingen die hebben veel achter moeten laten, maar dit spreekwoord is meegegaan. En je zou het spreekwoord als een waarschuwing kunnen horen. De ouders moeten weten wat ze doen, omdat hun kinderen er zomaar het slachtoffer van kunnen worden. Of dat je ze eenvoudig weg kunt meenemen in dingen die je niet goed doet. En dat zij daar de gevolgen van moeten ondervinden. Dat zij met de brokken en de scherven zitten. Dan is het heel zo gek nog niet om je dat spreekwoord voor ogen te houden. Maar hier wordt het anders gebruikt. Als een aanklacht tegen God. Kunnen wij het helpen dat onze ouders gezondigd hebben? Waarom moeten wij daar de gevolgen van dragen? Wij zijn onze ouders niet. Waarom moeten wij op de blaren zitten? Waarom doen onze tanden pijn? Wij zijn toch niet verantwoordelijk voor de daden van onze ouders? Laten we wel wezen. Is dat nou eerlijk, Heere God? Is dat nou fair? Kennelijk steekt het de Heere God dat er zo gedacht en gesproken wordt. En hij wil dat spreekwoord: als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stompe tanden. Hij wil het nooit meer horen. Omdat het niet waar is. Hij zegt erbij: weet dat alle mensenlevens mij toebehoren. Zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt zal sterven. Je bent, met andere woorden, verantwoordelijk voor je eigen daden. Ieder voor zich. Alleen wie zondigt zal sterven. Jij sterft dus niet omdat je ouders hebben gezondigd. Alleen als je dat zelf doet. Als jij zelf zondigt. Nou hebben wij vanmorgen ook de 10 woorden gehoord. En daar staat het toch anders, of niet? Maak geen godenbeelden, Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heere, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misschien hebt u dat ook nooit begrepen of ergert het u. Die 10 geboden, prima, die snap ik. Maar die zin voor de schuld van de ouders, laat ik de kinderen boeten. Is dat nou eerlijk? De dader wordt niet beboet, gestraft. Maar wie erna komen. Dus als ik de fout inga, dan komt dat neer op het hoofd van mijn zoon en van mijn kleinkinderen. En als zij ooit kleinkinderen krijgen, kan ik me niet voorstellen, nu nog niet, maar stel, dan krijgen die er ook nog mee te maken. Eigenlijk vind ik dat een onverdraaglijke gedachte. Het zit in ons allemaal, denk ik, dat we niet graag voor onze fouten en tekorten uitkomen en dat we ons achter anderen of achter omstandigheden verschuilen. Maar dat de schuld nou op je kinderen en je kleinkinderen en zelfs je achterkleinkinderen terechtkomt, daar hebben we toch allemaal moeite mee. Laten we nou eerlijk wezen. Dat vind ik onverkwikkelijk. Voor jouw fouten zijn zij toch niet verantwoordelijk? Kunnen zij daar nou aan doen? Een beetje man of vrouw zegt, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden. Daar moet je mij op aanspreken. En niet mijn nageslacht. Dat is voor je kinderen en je kleinkinderen toch een veel te zware last. Waarom zouden ze die dragen? Jij bent de fout ingegaan. Jij hebt gezondigd, niet zij. Dat jij de mis bent ingegaan, betekent toch niet dat zij daarom door mistland moeten gaan. Dat hun leven onder een doem ligt en eigenlijk bij voorbaat al mislukt is, dat kan toch niet waar zijn. Zou je daarmee kunnen leven? Ik niet. En er is hier echt geen fout ingeslopen. In Exodus 34 staat hetzelfde. God is liefdevol en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Tot in het duizendste geslacht. Die staat er dan bij. Schuld, misdaad en zonde vergeeft. Maar niet alles ongestraft laat. Nou, dat is mooi, denk je dan. Hè? Er wordt recht gedaan en dat is goed. Maar dan, en die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept. Tot in het derde en het vierde geslacht. Nee, precies hetzelfde. En bij Jeremia kom je het ook tegen. U bewijst uw liefde aan duizenden. U laat voor de schuld van de ouders ook de kinderen boeten. En die tekst bij Jeremia maakt het eigenlijk alleen nog maar erger. Want met een beetje goede wil zou je nog kunnen zeggen dat die straf die op het hoofd van de kinderen, de klein- en de achterkleinkinderen neerkomt, er is als de ouders voor beelden knielen. Als ze er andere goden op nahouden. Als ze de Heer haten, dat wil zeggen hem negeren, hem links laten liggen, aan hem voorbij gaan. Als ze doen alsof die lucht is. Als ze de Heere God niet meer dienen dan. Maar Jeremia heeft het over de zonde in het algemeen. Nou, ik wil u maar eerlijk zeggen dat ik er in de afgelopen week eerst helemaal op vastliep. En misschien nog wel meer door mijn eigen gedachten over die teksten dan op wat ze nu eigenlijk zeggen. En ik weet heus wel dat wat ouders fout doen nog generaties door kan werken. En dat het je als kind beschadigen kan. En dat het je jarenlang kan achtervolgen. Ouders die in de oorlog fout waren. Ze hebben eronder geleden, de kinderen. En soms nog. Ze hadden last van miskenning, angst, schuldgevoel, loyaliteitsproblemen en zwijgzaamheid. Ze konden geen werk vinden, die foute ouders, bij de overheid. En koningin Wilhelmina had gezegd, na de oorlog zal er in de Nederlandse maatschappij voor hen en hun kinderen, geen plaats meer zijn. In het verleden behaalde resultaten. Je plukte zomaar de wrange vruchten van. Ander voorbeeld. Een vader wordt invalide door dronkenschap. Dat werkt door in een gezin. De kinderen dragen de consequenties ervan. Een ouder die wordt opgepakt en moet zitten omdat hij actief was in het criminele circuit. Dat soort dingen. Dan gaan kinderen niet in de koude kleren zitten. Die lijden daaronder. Ook zij worden eigenlijk gestraft. Dus dit soort teksten doen sowieso een appel op ouders en opvoeders om het goede voor hun kinderen te zoeken. Om voorbeeldig te zijn, navolgenswaardig, dat soort dingen. Maar het kan toch niet zo zijn dat als je de fout ingaat, dat je kinderen daar tot in lengte van jaren de dupe van zijn. Dat die ervoor gestraft worden en de klos zijn. Nee, ik geloof er niets van dat God dat nou zo bedoelt. Ik vermoed dat u dat met me eens bent. En dat wordt denk ik vooral gevoed door onze individualistische manier van denken. Hè? In de tijd van de Bijbel lijkt het veel normaler te zijn vanuit het collectief te denken. Vanuit een gezin, een familie, een clan. Ik kwam een paar keer het voorbeeld van Achan tegen. U kent dat verhaal toch wel? Volk Israël stond voor de verovering van Jericho en Jozua had tegen het volk gezegd dat de stad onvoorwaardelijk aan de Heer gewijd is. De stad moest vernietigd worden en het volk mocht niets buitmaken. Anders, zei hij, geeft u Israëls eigen kamp aan de vernietiging prijs en stort u Israël in het ongeluk. Al het zilver en goud en alle voorwerpen van koper, brons en ijzer zijn aan de Heer gewijd. Alles gaat naar de schatkamer van de Heer. En dan is er, ondanks die waarschuwing, Achan die zich vergrijpt aan de goederen die aan de Heer gewijd waren. En daarmee stort hij, omdat de Heer daarover in woede ontstak, het volk in het ongeluk. Er komen 36 man om in de strijd om Ai. Met dank aan Achan. Daarom lezen we, zal de Heer jou vandaag in het ongeluk storten. En toen werden Achan en de zijnen door de Israëlieten gestenigd en verbrand. En daarna dolven ze hen onder een grote hoop stenen. Zo staat het er. En ik denk dat je dat maar moet laten staan. Het heeft ermee te maken dat God een verbond met Israël had gesloten. Niet met een individu, met een enkeling, maar met een heel volk. En dat volk is in zijn geheel verantwoordelijk voor de misstappen die begaan worden. Zoals het andersom in zijn geheel ook mag delen in de zegeningen die het mag ontvangen. Denk trouwens eens aan de eerste mens. Aan Adam. Door één mens is de zonde de wereld ingekomen. Adam. En daar hebben we nog allemaal mee te maken. Wat helpt is vragen te stellen als ik Adam was geweest. Had ik het dan beter, had ik het dan anders gedaan? Wat we moeten leren is niet naar anderen te kijken. Dat je de schuld bij een ander legt. Maar dat je naar jezelf kijkt. Om jezelf eens eerlijk onder ogen te komen. Om jezelf eens door de ogen van God te zien. En ik denk dat we dan snel genezen zijn van het zoeken van de schuld bij je ouders, bij je voorgeslacht, bij de omstandigheden. Nee, je bent zelf verantwoordelijk. En daarom wil de Heere God dat spreekwoord nooit meer horen. Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Eet jij zelf ook geen onrijpe druiven? Wat zit er allemaal verkeerd in jouw leven? En hoe zit het met jouw godsbeeld? Mag die trouwens meedoen in je leven? Of laat je hem links liggen? Haat je hem? Ga je aan hem voorbij? En ja, misschien hebben je ouders het allemaal niet goed gedaan. En je hele voorgeslacht niet. En de kerk niet. Maar dat is geen reden om je daarbij neer te leggen. En al helemaal niet om je daarachter te verschuilen. Dat je zegt, wij kunnen het ook niet helpen. Ongetwijfeld, er zijn in het verleden fouten gemaakt. Ernstige fouten en zonden. In Klaagliederen 5 staat, onze voorouders hebben gezondigd. Zij zijn er niet meer. Nu dragen wij hun schuld. Onze voorouders hebben gezondigd, zeker. En als ze er niet meer zijn, dan betekent dat niet dat jij daarvoor moet boeten, maar dat jij niet anders bent dan die voorouders. En dat jij dezelfde schuld draagt. Het is zoals het in een psalm staat. Wij hebben gezondigd zoals onze voorouders. Wij hebben gefaald en kwaad bedreven. Dat wij hebben gezondigd, dat komt ons moeilijk uit de strot, hè? Laten we maar eerlijk zijn. Alleen dat woordje zonde al. Maar wie kan nou zeggen, ik heb mijn leven perfect op orde? Wie kan dat nou zeggen van ons? Het vraagt dus om een eerlijke belijdenis van onze schuld. We kunnen ons niet verschuilen achter de geschiedenis, niet wegkruipen achter anderen, maar ik, wie ben ik nou tegenover God en medemensen? En bovendien, de Heere God wil dat spreekwoord ook niet meer horen, omdat wij niet als gedoemden over de wereld hoeven te gaan. Dat we bij de pakken neer gaan zitten. Dat we ons neerleggen bij de status quo. We worden opgeroepen het anders te doen. Opgeroepen tot bekering, tot omkeer, tot verandering. Om uit angst en misstand weg te trekken. Jij bent zelf een verantwoordelijk mens. Ezechiël geeft allerlei voorbeelden van iemand die zich helemaal aan God heeft gegeven. En zich houdt aan alle geboden en regels en bepalingen. Zo iemand is rechtvaardig en zal zeker in leven blijven, spreekt God de Heer. Prachtig, toch? Maar het is geen garantie dat als een vader zo leeft, dat ook voor zijn zoon geldt. Het kan in zijn leven precies het tegenovergestelde zijn. Ezechiël geeft er een voorbeeld van. Hij zal niet blijven leven, zegt de profeet. Na zoveel wandaden zal hij zeker sterven. Hij heeft zelf de dood over zich afgeroepen. En als hij nou een zoon krijgt, wil dat niet zeggen dat hij daarom is zoals zijn vader. Helemaal niet. Hij ziet wat er allemaal mis is in dat leven van zijn vader. Nou, zo moet het niet. En in zijn leven laat hij zien dat het allemaal heel anders kan. Zo iemand zal zeker in leven blijven en niet sterven vanwege de zonden van zijn vader. Een zoon hoeft niet te boeten voor de zonde van zijn vader. En een vader hoeft niet te boeten voor de zonde van zijn zoon. Wie rechtvaardig is, wordt als een rechtvaardige behandeld. En een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft. En als er van alles mis is in jouw leven, als je in Gods ogen een slecht mens bent en je afkeert van al dat verkeerde en je terugkeert tot God, dan draagt Hij je jouw zonden niet na. Je hoeft het niet te bekopen met de dood. Want denk niet dat hij daar plezier in heeft. Nee, zegt de Heer, Ik wil dat je tot inkeer komt en dat je in leven blijft. Zo is God. Hij is er niet op uit om jou te straffen en je een kopje kleiner te maken. Hij is niet uit op je dood. Hij is niet onrechtvaardig als hij slechte mensen laat sterven. Nee, je bent zelf onrechtvaardig als je zijn goede geboden aan je laars lapt. Als je er in je leven een potje van maakt, dat ligt niet aan de Heer. Dat moet je hem niet verwijten. Er is maar één ding wat hij graag wil. Dat je breekt met alles wat in zijn oog niet kan bestaan. Dat je je hart en je geest, je hele leven, je zijn, dat je dat vernieuwt. Het is helemaal niet nodig dat je sterft. En dat betekende in Ezechiëls tijd dat je voor je tijd stierf. Eén ding wil die. De dood van de mens geeft me geen vreugde. Kom tot inkeer en leef. Daar gaat het hem om. Kom op je schreden terug. Leef zoals bij hem past. Lukt dat? Nou, ik denk dat je je zomaar als de baron van Münchhausen kan voelen. Hij moest zichzelf volgens het verhaal als een eigen vlecht uit het moeras trekken. Dat red je niet. Maar denk je nu werkelijk dat de Heere je niet zal helpen? Dat je het allemaal zelf moet doen? Goddank niet, ook hier geldt. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Augustinus zei, God legt ons geen onmogelijke dingen op. Maar hij vermaant ons door zijn bevelen te doen wat in ons vermogen ligt en te bidden voor wat voor ons onmogelijk is. Echt, hij heeft je niet over aan het moeras, aan de dood, hij redt je. En hij is er niet alleen voor dit leven zolang het duurt, want wij moeten alle sterven. Hij redt je ook van de eeuwige dood. Iets groters kun je niet voorstellen. Daarvoor gaf hij zijn zoon. Als mensenkinderen, Adamskinderen, delen wij allen in de dood. Niemand uitgezonderd. Je komt er niet onderuit. Maar als we in Christus zijn, mogen wij weten, hij maakt ons levend. Niet de dood is het einde. Dat denk je. Je leeft een tijdje en dan is daar de dood. Nee, daar ben je niet voor geboren. De Heere God schept geen behagen in de dood van een stervende. Jouw weg mag door Christus een weg zijn van de dood naar het leven. Voor dat leven heeft God jou geschapen. De doem van de dood heeft Christus overwonnen. Hij is die diepe weg gegaan van het kruis en dwars door de dood heen, omdat de Heer niet wil dat jij eraan gaat, dat je sterft, maar leeft. Voor hem en bij hem. Hij zelf doet je ontkomen. Hij zelf roept ons uit de doodse dalen waar wij dwalen. Hij zelf roept ons door zijn woord. Zijn boodschap staat geschreven. Ons ten leven. Neem dat woord aan. Hij vraagt niet te veel van je. Niet het onmogelijke. Integendeel. Bekeer je. Dat is het bevel. En leef. Dat is zijn belofte. En als je in de fout gaat, je mag altijd opnieuw beginnen. Als je nou achter niets en niemand je kan verschuilen, dan blijft alleen die ene nog over. Christus, voor dieven, hoeren, honden, zondaren altemaal en mijzelf in het bijzonder. Het moet toch Christus zijn. Amen. Gemeente, we zingen lied 345. Lied 345. Ik heb de vaste grond gevonden. Het hemelhoog. Zullen we samen danken en bidden. Heere God, we danken u dat we ook vandaag mochten zien, dat we het mochten horen. Dat we mogen leven van uw barmhartigheid. Dat die het bij u altijd wint. Ja, u bent ook rechtvaardig en kan de zonde niet door de vingers zien. We danken u voor uw waarschuwing. Zomaar trekken we anderen mee in onze zonden, onze fouten, onze verkeerde gewoontes. Zo hebben we niet alleen maar een verantwoordelijkheid naar u toe, maar ook naar elkaar. En we danken u dat we niet onder een doem hoeven te leven, maar dat uw barmhartigheid ook zichtbaar kan worden in ons leven. Dat uw barmhartigheid doet aan duizenden van hen die u liefhebben en uw geboden in acht nemen. Dat zal met vallen en opstaan gaan. Maar dan raapt u ons weer op. En zet u ons weer op onze benen. En daar danken we u voor. In het bijzonder voor die ene in wie u uw barmhartigheid en genade zo duidelijk laat zien, uw geliefde Zoon. Onze Heer Jezus Christus, dat we ons leven zoeken bij Hem, daar bidden we U om. En we vragen U, houd ons vast en maak ons sterk, dat we niet buigen voor machten die geluk beloven, maar onheil geven. Leer ons te leven in vrijheid en vreugde, in de ruimte die Uw goede woorden voor ons hebben uitgezet. We dragen aan u op, al uw mensen in benauwdheid, gevangenen en verdrukten, vervolgden en vertrapten, gebondenen en gebogenen. Over heel uw wereld, geef o God dat het ons benauwt, dat het zo toegaat onder uw hemel. En dat we adem houden om te blijven roepen, dat het anders moet en anders kan. We dragen aan u op, alle die gebukt gaan onder de loodzware last van ziekte en van zorg. Denk hier in het bijzonder vanmorgen aan broeder Hesseling, die nog altijd in het LUMC verblijft. Hij is zo nabij, geef hem ook spoedig een andere plaats. Wilt u hem nabij zijn naar lichaam en ziel? We mogen u danken voor broeder Veldkamp, dat de operatie is geslaagd. En we bidden u dat hij spoedig kan revalideren, dat hij het ziekenhuis verlaten mag. Wees ook hem nabij, naar lichaam en ziel. U kent ook alle anderen in de gemeente en daarbuiten die tobben met hun gezondheid. Die een operatie achter de rug hebben of die nog een operatie te wachten staat of met kuren bezig zijn. Of voor wie de toekomst onzeker is. Wees er nabij. Heere God, en geef dat wij al die mensen ook niet vergeten. Ze wachten misschien wel op ons, op een woord, op een gebaar. We dragen aan u op, allen die gehinderd worden door mensenwoorden, die uw belofte de klank gaven van donkere dreigementen, en uw verlichtende aanwijzingen veranderden in belastende bevelen, al uw mensen die u daardoor verloren uit het oog en uit het hart. Geef ons, o God, de woorden in de mond, die wijs zijn en die winnen. Heren, we bidden u voor dat gezin, die familie, waar de dood zo'n enorme slag heeft toegediend. Een jonge vrouw, 50 nog maar, Petra Wille, die gestorven is. Een moeder, een dochter, een zus, een schoonzus, een tante, een vriendin, een collega. Het zijn van die momenten waarop we u niet begrijpen. Waarom moest dat gebeuren? Waarom, o God? We bidden voor alle mensen die ze achterlieten om uw aanwezigheid, om uw troost. Om uw trooster, uw geest. Dat ze daardoor aangeraakt mogen worden en dat die hen vasthoudt. In deze dagen en in de komende tijd. Waarom? O God, onze waaroms zijn ook niet van de lucht als we denken aan Oekraïne, aan Israël en Gaza, aan Soedan. Al die levens, al die doden.
Elke dag horen we ervan, ook wat er in Libanon gebeurt. U wilt geen oorlog. U wilt dat mensen elkaar opbouwen en samen zich inspannen voor harmonie in uw mooie wereld. Kom ons te hulp. Wees nabij hen die nu te lijden hebben. En zelfs hun leven geven. Wees ook nabij aan de agressors, omdat ze beseffen waar ze mee bezig zijn. Dat ieder zich bekeerde tot de ander als de enige weg tot vrede. Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt om uw vrede te ontvangen en uit te dragen. En zo bidden we u, door Jezus Christus, onze vredevorst, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven. Daarna zingen we lied 755. En ik had even niet in de gaten dat het dezelfde melodie is als het lied dat we zojuist zongen. Dus het komt nu op de creativiteit van Simon aan. 755.
avond van hier als gezegende mensen, om zo ook weer tot zegen te kunnen zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
Luistert naar de dienst vanuit de Adventskerk met als voorganger dominee van Riksoort.
Ja, luisteraars, en dan hebben we nog een laatste lied. Zegen mij al goede, en dat wordt gezongen met het interkerkelijk mannenkoor uit Schiedam. hoorde als laatste lied Zegen mij al goede en het werd gezongen door het interkerkelijk mannenkoor uit Schiedam. En ik wil Albert-Jan bedanken natuurlijk voor de techniek, want ik zeg altijd zonder de techniek en Albert-Jan brengt natuurlijk helemaal nergens.
En jij weer bedankt voor de mooie woorden en de liederen vanochtend, Marijke.
Dankjewel.
En zo zijn we aan het einde gekomen van onze morgenuitzending. Vanmiddag is er geen dienst in Adventskerk. En we ontmoeten u dan ook graag volgende week weer in onze uitzending die dan zal beginnen om 9 uur. Voor nu wensen we een goede zondag en voor straks een smakelijk eten. Dit was een uitzending van Studio Adventskerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan de Rijn.